In Genesis 37 waren wij. In deze inleiding eigenlijk van heel de geschiedenis van Jozef. Waarbij op voorhand gezegd wordt en op zijn minst geïmpliceerd wordt dat deze Jozef de eerstgeborene zou zijn. Dat wil zeggen dat eerstgeborene van Jacob zou worden gesteld. En waar gezegd wordt dat hij op een of andere wijze zou heersen over zijn broederen. En waar het tamelijk logische gevolg van is. In vers 11, zijn broeders dan benijden hem. Zij waren, populair gezegd, stinkend jaloers. Maar ja, zo kan je het niet opschrijven natuurlijk. Hè? Maar misschien is het dan wat makkelijker te begrijpen. Een deel van het boek Prediker beschrijft dit soort omstandigheden ook. Dat als je wat bent geworden in het leven, wat bereikt hebt of wat dan ook, dan krijg je problemen, want dan vindt niemand je meer aardig. Ze zijn allemaal jaloers, dus het schiet niet op. Maar goed, een aardig bijbelboek om ons klein te houden. Maar zo was het nou eenmaal. Zijn broeders dan benijden hem, doch zijn vader bewaarde deze zaak. En daarna werd Jozef uitgestuurd om naar de welstand van zijn broederen te vragen. En natuurlijk ook naar de welstand van de kudde, want zo staat het daar. Opdat Jozef verslag zou uitbrengen aan zijn vader, gelijk hij gewend was te doen. Want dat stond al in vers 2. En dus werd hij gezonden uit het dal Hebron, want daar woonde de familie. En hij kwam te Sichem, want daar hadden zijn broers moeten zijn. Dat schijnt afgesproken te zijn, of hoe je dat maar zeggen moet. Wijden uw broeders niet Sichem, stond er in vers 13. En zij waren te Sichem niet, zoals het lied zegt. Kennen jullie dat lied of niet? Ja, goed. Zij waren te Sichem niet. Zij waren ergens anders. Ik heb geprobeerd u uit te leggen, meen ik, dat Sichem op een of andere wijze in heel de geschiedenis, overal waar Sichem voorkomt in de Bijbel, feitelijk verwijst naar het aanbreken van het nieuwe verbond. En daarmee het baanbreken van het koninkrijk Gods. Het begin daarvan. Ik heb u gezegd, is overal waar Sichem maar voorkomt, staat het aan het begin van iets. En tenminste, ik meen dat ik dat uitgelegd heb 14 dagen geleden. Is toch zo, hè? Ja, maar daar waren ze niet. Daar hadden ze moeten zijn, maar daar waren ze niet. Maar u begrijpt hopelijk dat Jozef, die zijn broeders bezoekt, in hoge mate een illustratie is van de Heer Jezus, die zich bij zijn volk voegt. Dat wil zeggen, dat was in die dagen in principe het Joodse volk. Dat weten we in elk geval zeker. En als u nou al wakker bent, dan vraagt u, maar Jozef werd toch niet uitgezonden om naar de welstand van Juda te vragen, maar van al zijn broeders. Je kunt zeggen, dat klopt het beeld niet, klopt de symboliek niet. Of twee, luidt de conclusie dat de Heer dus kennelijk niet alleen op bezoek is geweest bij Juda, maar ook bij de overige stammen van Israël. En dan in een voetnoot, en waarom niet? Iemand zei, maar dat staat niet in de Bijbel. Dan zeg ik, nou, dat niet, maar het is wel in de Bijbel geprofeteerd. Ja, echt wel. Ik heb u ook gezonden naar, enzovoorts. En meer ga ik er nu niet over zeggen. Want ja, je kan dit soort dingen natuurlijk niet ophangen aan zo'n schriftplaats. Het is andersom, hè. Als je die dingen kent, dan herken je ze ook. En daar gaat het maar om natuurlijk. Hoe dat ook zij, zij waren niet in Sichem. En als we het even beperken, dan gewoon tot het Joodse volk, aan wie de zaligheid, het koninkrijk, eerstgeboorterecht en alles werd aangereikt in de dagen van die de evangelisten beschrijven. En misschien moet ik zeggen in de dagen van Handelingen ook, want het is eigenlijk hetzelfde verhaal. Wel, in Sichem waren ze niet, maar waar bevonden zij zich dan wel? Het Joodse volk bijvoorbeeld. Waar bevond het zich dan wel? En het antwoord is in Dothan. Ik geloof dat we daar vorige keer zo'n beetje mee geëindigd zijn. 14 dagen geleden. Zij waren in Dothan. Als je dat nazoekt, wat Dothan betekent, krijg je allerlei vreemde verklaringen. Ik onthoud nooit wie wat vertelt daarover ook. Dus dat weet ik zo niet meer. Een gebruikelijk is, het zijn twee bronnen. Maar dan leest men eerst Dothaim en maakt er dan twee dingen van. En dat zullen dan wel bronnen zijn, kuilen, putten. Want er werd Jozef ingeworpen enzovoorts. Ik heb er maar één gevonden ooit die zei, betekent hun wetten. Maar dat is wat het betekent. Alleen dat kan men historisch niet plaatsen. En daarom komt men daar gewoonlijk niet op. Maar het woord Dothan kennen wij in het Nederlandse woord adat. Het is tamelijk Nederlands. Namelijk recht in de zin van juridisch recht, maar dan op grond van gebruik, gewoonterecht. Met andere woorden, het spreekt over traditie. Maar dat is wet of traditie. Dingen die in elkaar overgaan. Wet officieel is letterlijk voorgeschreven, ook volgens de Bijbel. Maar je hebt nog meer wet, die is namelijk niet opgeschreven, maar bestaat uit hoe het nou eenmaal gaat, wat gebruikelijk is. En uit dat gebruik worden rechten afgeleid, om zo te zeggen. Het bestaat bij de Nederlandse wet trouwens ook. Internationaal erkend. En in het Nieuwe Testament heet dat dan ook de ijdele wandeling die van de vaderen is overgeleverd. Dat is dus niet het ijdele geschreven woord dat aan hen is overgeleverd of door hen is overgeleverd, maar gewoon de wandeling. De wijze van doen, dat is namelijk ook wet. De wijze van leven. En dat is wat Dothan uitbeeldt. Je kent het woord niet alleen als adat in het Nederlands, of was het Maleis? Je kent het ook als duty in het Engels. En dan vertalen we het met plicht. Maar het is een plicht die voortkomt, volgens de afleiding van het woord, komt het voort uit wat gebruikelijk is en wat verwacht mag worden. Dat soort plicht. Hè? Ja, zoiets, ja. Zo hoort het nou eenmaal, zo is men opgevoed, dat is gebruikelijk, wordt van je verwacht. Dus duty. Maar dat komt van ditzelfde woord, Dothan. Of althans dot of dat, dat is het eigenlijk. Maar daarna krijg je Dothan en dat wordt dan opgevat als hun wetten, hun gebruiken, hun regels, hun traditie. Alleen in de geschiedenis, daar kan men dat niet plaatsen. Maar ja, dat hoeft ook niet. Het gaat erom dat het een profetische betekenis heeft. En dan is het voor ons ineens heel herkenbaar. Ze waren op hun eigen plek en omstandigheid en wijze van leven die zij zelf gekozen hadden. Daar hoorden zij niet te zijn, maar daar waren ze. Er wordt ook naar gezocht, hè? Er staat er ook mee, hè? Een man vond hem, Jozef, want ziet, hij was dwalend in het veld. Zo vraagde hem deze man, zeggende, wat zoekt gij? En hij zeide, ik zoek mijn broederen, geef mij toch te kennen waar zij weiden. En toen zei die man, ze zijn van hier gereisd, want ik hoorde hen zeggen, laat ons naar Dothan gaan. Ja, dat zal allemaal wel. Maar denk je nou ook aan Genesis, wat het maar was? Was het 3? Genesis 3? Adam! Waar zijt gij? Adam was zoek. Hij was populair gezegd in zonde gevallen. Maar daarna was hij blijkbaar niet meer waar hij altijd was. En de Heer moest hem zoeken. Vandaar dat later de zoon des mensen, of was het de zoon van Jozef, kwam om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. En hij kwam om te zoeken, maar zij bliefden hem niet. Ik ga nu veel te snel natuurlijk. Hij kwam om te zoeken en ze zagen hem van verre komen. En ze zeiden, dit is de erfgenaam, laat ons hem doden. En de erfenis, de wijngaard, de erfenis aan ons behouden. Ja, dat vind je hier allemaal terug. En dit is op bladzij 45 nog maar. Ik had het over gelijkenis van de boze wijngaardeniers. En ik had het over de... Eigenlijk ook over de gelijkenis van de ponden. Wij willen niet dat deze over ons koning zei. In de gelijkenis. En in het echt riepen ze gewoon... Kruist hem. Wilden hem doden. Je zou dat toch moeten herkennen. En het duidt niet alleen op die kleine dingen uit die geschiedenis... die dan inderdaad in de Bijbel zijn afgedrukt... We zijn opgeschreven, maar het duidt op de algemene situatie van het volk, dit volk als zodanig en eigenlijk van de gehele mensheid. Als er iemand komt met capaciteiten en met rechten en plichten en met verantwoordelijkheden en hij wil ze op zich nemen, dan begint men van alle kanten zo iemand te bestrijden. Want dat blieft men niet. Je wordt beschouwd als een tiran, als een alleenheerser. En gek genoeg, straks komt er een. Hè? Dat zei de heer toch? Ik kom in de naam van mijn vader, maar mij moeten jullie niet. Maar straks komt er een die komt in zijn eigen naam. En die pak je wel. In zijn eigen naam luidt. Ach, laat ik maar gewoon zeggen, antichrist voor het gemak dan. Hè? Ja. 666. Nou goed. Maar dat is waar allemaal naar verwezen wordt. Het duidt dus op de Joodse inzettingen. Die wij dus ook letterlijk smal, ik praat nu weer smal, hè. Die wij tegenkomen in de dagen van de Heer Jezus. En ik beperk mij dus nu gewoon tot... Binnen de Bijbel tot Juda, omdat dat beschreven wordt. En de Heer komt tot het Joodse volk. En voor het geval u nou dacht dat de Joden zo trouw waren aan de Mozaïsche wet, is het misschien nuttig om u uit de droom te helpen. Met behulp van Matteüs 15. Waar staat vanaf vers 1: toen kwamen tot Jezus schriftgeleerden en fariseeën die van Jeruzalem waren, en dus uit Judea, want we zijn hier eigenlijk in Galilea, maar goed. Maar ze komen vanuit Jeruzalem, schriftgeleerden, fariseeën, orthodoxe schriftgeleerden dus, want dat is wat het betekent. Ze zijn schriftgeleerden zowel als fariseeën, fariseeën is de schriftgeleerden. Orthodox, ze kwamen uit Jeruzalem en dus uit Judea, zeggende: waarom overtreden uw discipelen de inzetting der ouden? Let op, inzettingen. Heeft iets met doodtan te maken eigenlijk, hè? Hun inzettingen, hun wetten. Want zij wassen hun handen niet wanneer zij brood zullen eten. Maar, want dat moet, hè, bij de orthodoxe joden, hè? Dat is dan meteen het einde van het idee dat de Heer en zijn discipelen zich zo netjes hielden aan de Joodse wet. Maar hij antwoordende zeide tot hen: waarom overtreedt ook gij het gebod Gods door uw inzetting? Het heette de inzetting der ouden, weet u nog, vers 2. Inzetting der ouden. Let op dat er niet staat de Mozaïsche inzettingen. Dat zijn dingen die later uitgevonden zijn. Binnen het judaïsme. Maar het impliceert dat het gaat om oude inzettingen in elk geval. Maar de Heer antwoordt met: waarom overtreedt ook gij het gebod Gods door uw inzetting? Er zijn belangrijkere wetten dan de Joods religieuze. Dat zijn namelijk de Mozaïsche, want dat is het gebod Gods. De wet des Heeren. Het is de wet van Mozes ook. De Heer zelf noemt het zo, maar het is de wet des Heeren. En dan zeggen wij, hoezo? Nou, want God heeft geboden, zeggen de eer die vader en moeder. En wie vader of moeder vloekt, die zal de dood sterven. Maar gij zegt, zo wie tot vader of moeder zal zeggen, het is een gave, zo wat u van mij zou kunnen ten nutte komen. En zijn vader of zijn moeder geenszins zal eren, die voldoet. Op die zin ga ik dan verder niet in, want het is een beetje lastige zin ook. Maar wat er gezegd wordt, is dat er bepaalde inzettingen zijn binnen het Jodendom, waardoor je dus van die mozaïsche inzetting af kunt komen. Je eer uw vader en uw moeder, en het Jodendom beschrijft dan waaruit dat minimaal moet bestaan, en als je daar dan maar aan voldaan hebt, is het goed. Dat is eigenlijk het idee. En dat het betekent ook nog eens, onderhoud uw vader en uw moeder, dat weten wij al lang niet meer. Hè? Want eer, u weet toch het woord voor eer in andere talen? Honneur. Honor in het Engels. En wij kennen het woord ook. En dan heet het honorarium. Honoreren. En dat vertalen wij met eren, maar je kan het ook vertalen met betalen. En zo eer je iemand. Dat ben ik serieus. Dat is Bijbels. Je moest ze de weduwen moesten ze eren, staat er in de Bijbel. Ja, de voorgangers ook. Ja, zoals het staat echt in de Bijbel. Met dubbele eer staat er zelfs. Want daar heeft die man wat aan, zeg. Want wij zijn het begrip kwijtgeraakt. Maar binnen het Jodendom was het dan zo geregeld dat op een bepaalde manier kon men dat als het ware afkopen. En kon men zeggen, eer mijn vader en moeder toch, want ik geef ze dit of dat enzovoort. Nou goed. En gij, maar het gaat mij om vers 6. En gij hebt Gods, gij hebt alzo Gods gebod krachteloos gemaakt door uw inzetting. En dit was maar een voorbeeld, hè. Ze hebben hun eigen inzettingen over die van God heen gezet, als het ware. Eroverheen gelegd. En wij zeggen, ja, maar ze hebben die toch gewoon geïnterpreteerd en geïmplementeerd, om eens een paar mooie termen te gebruiken die mij laatst iemand verteld heeft. Ze hebben het toch mooi geïmplementeerd, moet toch naar Gods wil zijn. En de heer zegt, nee, dat is niet naar Gods wil. Wat jullie gedaan hebben, is die wet weggewerkt en je eigen wet voor in de plaats gesteld. En er staat er vervolgens ook achter, hè? Gij geveinsden, wel heeft Jesaja van u geprofiteerd, zeggende, dit volk genaakt mij met uw mond en eert mij met de lippen, maar hun hart houdt zich verre van mij. Doch te vergeefs eren zij mij lerende leringen die geboden van mensen zijn. En de Heer heeft het over de Joodse inzetting, hoor. Dat bij het instellen, bij het ontwikkelen van die Joodse inzettingen gebruik gemaakt is van de Mozaïsche wet. Ja, dat is zo. Maar ja, humanisme maakt ook gebruik van Bijbelse beginselen en van begrippen die in de Bijbel beschreven worden als vruchten van de Heilige Geest. Maar Christus of de Heilige Geest heeft in humanisme echt geen plaats. En voor zover ze die begrippen kennen en toepassen, zijn ze dus gejat. Nou, ik heb er geen nette woorden voor, want in werkelijkheid hebben ze het christendom overgenomen, maar Christus eruit gezet. En dan krijg je dus precies iets als Laodicea. Ze zijn zogenaamd rijk, maar gij zijt arm en de Heer zegt, ik sta aan de deur en ik klop. Ik sta buiten. Dat is humanisme. Ja. Alom geprezen vandaag. En gepraktiseerd. Maar toen maar weer, hè. Goed, maar ik hoop dat u begrijpt wat hier allemaal staat, hier in Matthäus 15. U komt het trouwens ook tegen in Markus 7, precies hetzelfde. Waarbij de Joodse inzettingen de plaats innemen van die van God zelf, dan wel van de Mozaïsche. En daar gaat het maar om. Het is een beginsel dat je trouwens ook terugvindt in de inzetting van van het gouden kalf. Eerst onder Aaron. Aan de voet van de Sinai nota bene. En later onder Jerobeam. Aan het begin van het Rijk Israël zijn de zogeheten 10 stammen van Israël. Toen werden die kalveren weer van stal gehaald. Het waren er inmiddels 2, later nog meer, geloof ik, hè. Toch? En dan en in Bethel. Want het gouden kalf vindt zijn oorsprong inderdaad bij Aaron, die notabene tot hoge priester van het oude verbond zou gesteld worden. En hij is de grondlegger van een afgoderij, de kalverendienst. Want het heet een afgod, staat er niet, dat woord staat letterlijk daar in verband daarmee in het Nieuw Testament. Het heet een afgod. Niettemin, de man werd alsnog tot hoge priester gesteld. Dus je vindt, het is wat vreemd, hè? Wat een vreemde geschiedenis bij Aaron. Maar het hele punt is natuurlijk dat gouden kalf en wat ermee samenhangt, dat men in mezelf maakte en daarna Jehovah noemde, is veel ontgaan, maar het staat er echt, dat gewoon de uitbeelding is op voorhand van het latere judaïsme, dat inderdaad ontwikkeld is door de priesters naar de ordening van Aaron. Door de levieten, zeg maar, in het jodendom van vandaag nog steeds. Maar het is een afleiding van Gods waarheid, om zo te zeggen. En in werkelijkheid afkomstig uit de wereld, namelijk uit Egypte, en ontleend aan de heilige stier, de Apis, enzovoort. En zij, Israël, was uit Egypte verlost. En toen maakten ze een god, niet meer die stier, maar een kalf. Ze waren immers net geboren, om zo te zeggen. Dus dat was het dan. Maar ze maakten het zelf. Aaron maakte het. Dat wil zeggen, het beeld uit hoe de verantwoordelijkheid daarvoor dan toch inderdaad ligt bij de latere Aaronitische priesters. Niet waar? En ze gieten het en ze geven het vorm. Er wordt met een griffie bewerkt, staat er allemaal bij, hoor. Er wordt in gegraveerd en zo wordt keurig afgewerkt en gegutst en gebeiteld en gegraveerd. En wat het maar was allemaal. Gouden kalf. En toen werd er gezegd, dit is de Elohim, dit zijn de goden, vertaalt men dan. Maar het is gewoon God, hè. Dit is die God die u uit Egypte heeft uitgeleid. Morgen zullen we voor Jehovah een feest vieren. Waarmee men Jehovah zelf aan de kant gezet heeft en het kalf voortaan Jehovah noemt. En zegt, die heeft ons uitgeleid. Maar men kan nu zeggen, die God hebben we zelf gemaakt en die heeft ons uitgeleid. En dat is kenmerkend voor alle religie, dit. Maar binnen het Bijbelskader is het specifiek een illustratie natuurlijk van het jodendom dat in de Bijbel dient als kenmerk van alle religie. Er staat een model voor, het is een illustratie voor ons. Dan hoef je niet al die wereldgodsdiensten te bestuderen en dan concluderen dat het tot niks leidt. Je kunt je beperken tot het jodendom. Dat over de hele wereld gekend kan worden en over de hele wereld verspreid is geworden. En dat ligt het dichtste bij de Bijbel van al die andere godsdiensten. En je weet waar het de Joden toe gebracht heeft. En er is niemand vandaag, denk ik, die zomaar spontaan met het Joodse volk van plaats zou willen wisselen. Als die godsdienst hen dat dan brengt, en in de loop van de geschiedenis, als dat het dan is. En als u die te moeilijk vindt, oké, wat heeft het hen gebracht? Is mijn vraag dan altijd. En het heeft hen gebracht tot ongeloof. Tot afwijzing van de Messias, tot afwijzing van de waarheid. Ik moest even in mijn briefje kijken, want er stond een pracht van de uitdrukkingen. In Titus 1 vers 14, die gaan we even opzoeken. Daar staat een pracht van, als ik hem zou zeggen, dan zegt hij, hij is weer aan het filosoferen geweest. Maar het staat echt gewoon in de Bijbel. Titus 1 vers 14. Daar staat dat men zich niet zal begeven tot Joodse fabelen. Waarbij je natuurlijk nog kunt vragen, Joodse fabelen, maar dat is toch niet de Joodse godsdienst? Of wel? Wat heb je dan nog meer? Waar zou het nog meer om kunnen gaan dan dat, hè? Ze zouden blijven bij het geloof. Ze zouden gezond zijn in het geloof. En als je van het geloof afvalt, dan kom je vanzelf bij wet terecht. Dat is de Bijbelse gedachte. En als die staat zich niet begeven tot Joodse fabelen, gaat het gewoon over de Joodse tradities en de leringen die daarachter steken. elders heet het kunstig verdichten. Met alle respect voor kunstig verdicht. Maar het gaat niet om hoe de verpakking eruit ziet. Het gaat om wat er in die verpakking zit. Hm? Ja, de inhoud. Noodse fabelen. Geboden der mensen. En geboden der mensen betekent uiteraard gewoon namelijk menselijke geboden. Dat hebben we net gelezen trouwens, dat de Joodse inzettingen dat geboden der mensen zijn. Zich niet begeven tot Joodse fabelen en geboden der mensen die hen van de waarheid afkeren. Wat brengt het je? Dan win je deze religieuze inzettingen, fabelen dan wel geboden. En wat verlies je dan? De waarheid. Het is wat ik al jaren gewoon roep in het publiek. Als je godsdienstig wil zijn, oké, maar dan ben je de waarheid kwijt. Dat is zwart-wit en in grijs tinten bestaat dat uiteraard ook. Dat wil zeggen, naarmate men zich richt op ethiek en praktisch leven en al dat soort dingen meer. Dat is toch positief? Dat is toch positief bedoeld? Praktisch leven, daar gaat het toch om? Naarmate men zich daarop richt, raakt men de waarheid kwijt. Maar naarmate men zich richt op de geloof, der waarheid heet het in de Bijbel, zal men de waarheid verstaan en die waarheid zal ons vrijmaken. Ja, dat is het. En dan vraag je niet meer, hoe moet ik dit, hoe moet ik dat? Je bent vrij want je moet dus niks. En je mag zelf kiezen. En je bent dan ook zelf verantwoordelijk voor je eigen leven. Want vrijheid bestaat alleen als er ook verantwoordelijkheid is. Dat weet iedereen. Tenminste, ik bedoel iedereen die er ooit over nagedacht heeft. En dat is ook wat de Bijbel leert. Namelijk, wij zijn in de vrijheid geplaatst en daarna zullen wij geopenbaard worden. Want dat moet. Wij moeten geopenbaard worden, 2 Korinthe 5, voor de rechterstoel van Christus. Logischerwijze. Maar als je volwassen wil worden, als je zoon wil worden, van Gods wegen tot zoon wil worden gesteld, dan moet je dus vrij worden en daarna je eigen verantwoordelijkheid dragen voor je eigen leven. En dat is wat het is. Ja, en leven onder de wet is verantwoordelijkheid afschuiven, want dan vraag je hoe moet het ook alweer? Hoe moet ik dit, hoe moet ik dat? En je legt de verantwoordelijkheid dus bij de lui die het je voorschrijven.
Ik heb de wet gedaan dus.
Ja. En de evangelische variant op precies hetzelfde is. We gaan zitten wachten op de leiding van de Heer. Het is precies hetzelfde, maar met andere woorden. Het is precies hetzelfde. Ik ga zitten wachten op wat ik doen moet. We gaan op de opdracht wachten. Komt de opdracht niet? Nee, dan doen we niks. Ik heb het zo vaak gezien, gehoord, gelezen. Mensen generen zich er ook niet voor. Wij zitten nu te wachten op de leiding van de Heer. Bid voor ons, maak geld over. Nou, dat is de samenvatting. Dat hebben wij op school geleerd, hoe je voor die dikke boekwerken moet samenvatten. Dat heb ik heel goed geleerd. Kijk, drie woorden zo, hè. Ja, toch? Maar zo werkt het niet, hè. Maar wet haalt je van de waarheid af. En misschien, ik zal het best wel eens een keer eerder gezegd hebben hier. Kom je met de waarheid, met de Bijbel, het woord der waarheid bij orthodoxen. Die willen er niet van weten. Ze hebben hun wet, ze hebben hun regels, ze hebben hun wijze van leven. Waarheid speelt geen rol van enige betekenis. En niet alleen bij orthodoxen is het zo. Mensen zoeken een religie om niet geconfronteerd te hoeven worden met de waarheid, want daar houdt men niet van. Omdat de waarheid een schel geluid geeft voor de Fries onder u, en omdat de waarheid arrogant is voor de rest van Nederland. Heb je nog meer van die uitdrukkingen met waarheid, en zoek het maar eens op. Met, hè?
De waarheid is hard.
Natuurlijk, ja, de waarheid is hard, ja. En dus arrogant. En voor zover het geluid geeft is het een... hoe zeggen de Friezen dat? Ik kan dat niet. Een schel geluid. Een scheluut of zoiets. Ja, dat is het woord van God namelijk. Maar daar wil men niet mee te maken hebben. En als alternatief heeft men religie. Nou goed, zal ik er nog meer van zeggen? Geboden en leringen der mensen heet het. En daarna een eigenwillige godsdienst. Dat was Colossenzen 2, vers 22. Eigenwillige godsdienst. Dus het gouden kalf ook, ja. Maar ja, Dothan staat daarvoor. Dothan staat model voor alle verstarde menselijke traditie. Het uitwendige over hoe het allemaal zou moeten. En men bepaalt dat zelf in overleg. In onze dagen is dat helemaal, in onze moderne samenleving is dat heel sterk. Want tegenwoordig wordt ons alles voorgeschreven. En dat je dan een onvolwassen volk krijgt. Ja, nee, dat is zo, ja. Het kan nooit goed gaan. Dothan. Het ging ook niet goed. Want als men religieus is, dan staat men niet open voor de genade en voor de waarheid. Die hier gepersonifieerd wordt door Jozef. En die verschijnt dus bij zijn broeders. En hij vindt hen in Dothan. Begrijp je me goed? Even met hele kleine zespuntlettertjes en de voetnoot weer. Voor zover de Heer wellicht anderen dan Juda bezocht heeft, is de situatie heus niet anders geweest. Want onder alle volkeren had je de eigen wetten, eigen religies, eigen beginselen, eigen ethiek, eigen levensbeschouwing enzovoorts. En dan staat er, zij zagen hem, van, hij vond hen te dood aan. Hij ging zijn broeder na, vond hen te dood aan. En zij zagen hem van verre. En eer hij tot hen naderde, sloegen zij tegen hem een listige raad om hem te doden. Beraadslagen heet dat. Zij sloegen een listige raad om hem te doden. Van toen af beraadslaagden de overpriesters, de schriftgeleerden, tezamen hoe zij hem doden zouden. Lezen wij dan in het Nieuwe Testament. Nou ja, dat vind je hier dus ook. Matthäus 21, vers 38. Vers 37 is, ten laatste zond hij tot hen zijn zoon, zeggende, zij zullen mijn zoon ontzien. Maar de landlieden de zoon ziende, zeiden onder elkaar, deze is de erfgenaam. Komt, laat ons hem doden en zijn erfenis aan ons behouden. Want dan gaat de erfenis naar het personeel. Staat al in Genesis 15, dat Abraham, dat de Heer de belofte aan Abraham bevestigt. En dan zegt Abraham, Heer, wat zult gij mij geven, daar ik zonder kinderen heen ga? En deze man uit Damascus, Eliezer, deze man uit Damascus zal mijn zoon zijn. Zal mijn erfgenaam zijn. Vindt wel een aardige. Omdat toen het Joodse volk de zaligheid als zodanig verwierp en verwierp en verwierp. Geschiedenis van Handelingen. Ging de zaligheid via een man uit Damascus. Nou ja, een man gerelateerd aan Damascus in haar geval. Via Saulus van Tarsus. Ging het naar de heidenen, dat weet u toch, hè? Ja, zit er allemaal in. Maar hier roepen ze, deze is de erfgenaam, komt, laat ons hem doden en zijn erfenis aan ons behouden. En hem nemende wierpen zij hem uit buiten de wijngaard en doden hem. En zo is de Heer overkomen, de Heer Jezus. Hij werd buiten de legerplaats, buiten Jeruzalem gebracht en hij werd daar gedood. En hier in de geschiedenis van Jozef vinden wij iets dergelijks. Namelijk, zij zagen hem van verre, vers 18 van Genesis 37. En eer hij tot hen naderde, sloegen zij tegen hem een listige raad om hem te doden. Het was tevoren al geregeld. Zo was het ook in de dagen van de Heere Jezus. Want reeds voordat hij in de handen viel van de, het Sanhedrin, om zo te zeggen, hadden zij allang bepaald dat zij hem zouden doden. Ik citeerde dat net uit, wat het maar was, Johannes 11, denk ik ongeveer. De schriftgeleerden beraadslaagden tezamen dat ze hem doden zouden. En Caiaphas sprak de Hoge Raad toe en zei, het lijkt ons het beste. Hij zei, jullie zijn dom, maar zal ik het je vertellen? Dat zei hij, hè. Wat een arrogante kwast. Maar goed, hè. Gij weet niks. Zegt hij. Jullie zijn dom, maar zal ik het je vertellen? Dat denkt de overheid altijd, hè, dat het volk dom is. Dat komt omdat ze hun best doen om het volk ook daadwerkelijk dom te houden. Maar goed. En omdat de overheid zelf zich heel wat verbeeldt te zijn. En hoe minder het volk dan is, hoe meer zij zijn. Zo werken die dingen. Nee, niet alleen in de politiek werkt dat zo. Dat is, in heel de mensheid werkt dat zo. Het is niet voor niks een zondige wereld die geregeerd wordt door jaloezie. Want dat is een van de belangrijkste kenmerken van de God deze eeuw. Den duivel, ja. Maar goed. Maar Caiaphas sprak de orator en zegt: hij beseft niet dat het beter is dat één man sterven voor heel het volk dan dat heel het volk verloren gaat. Hij bedoelde dan dat wij het volk kwijtraken. Maar hij zei dat dan dat het volk verloren gaat. Dus er kan beter één man sterven. En Johannes voegt eraan toe, want die schreef het op. Die zegt: nou ja, het was eigenlijk een profetie, maar dat had de heer Caiaphas niet in de gaten. Maar het was een profetie. En hij zegt, het was niet eens alleen van toepassing op het Joodse volk dat zij zouden kwijtraken, maar het was ook van toepassing op de rest, ik weet niet precies hoe het staat, de rest van het volk dat in verstrooiing was. De andere stammen van Israël. Staat het? En in het volgende vers staat dan meteen de naam van Efraïm, dus je kan het niet missen. Ja. Zij sloegen een listige raad tegen hem. Hoe verzinnen ze zo'n vertaling? Zo sloegen zij tegen hem een listige raad om hem te doden. Vers 19. En zij zeiden de een tot de ander: zie, daar komt die meester dromen. Zo van, dat dromen maar eens afgelopen zijn. Hij heeft het bewijzen van spreken uitgevonden. De meester dromer. Waarmee dus ook door hun vastgesteld wordt dat Jozef heten en dromen, dat hoort bij elkaar. En dat is ook zo, want ik heb u dat laten zien. In het Nieuwe Testament vind je aan het begin van de geschiedenis ook een Jozef. En die droomt ook wat af onderweg. Hè? Maar goed, daar komt die meester dromer aan. Nu kom dan en laat ons hem doodslaan en hem in een deze kuilen werpen. En wij zullen zeggen, want je moet toch met een verhaal komen daarna. Wij zullen zeggen, een boos dier heeft hem opgegeten. Zo zullen wij zien wat van zijn dromen worden zal. Met andere woorden, het is de bedoeling dat van zijn dromen niks uitkomt. Want ze willen niet dat deze over hen koning zou zijn. En zij stellen voor inderdaad gewoon hem te doden. En zijn lichaam te gooien in een deze kuilen, heet het. In vers 20. Het gaat om cisternen. U weet hoe een cisterne is? Dat is een gat in de rots, in de grond eigenlijk, in de rotsbodem, waar water verzameld wordt, water samen stroomt en dan ook gebruikt wordt als waterbron, zal ik maar zeggen. Vandaar dat er later ook staat specifiek. En de kuil was ledig, er was geen water in, staat in vers 24. Implicerend dat normaal gesproken zou daar wellicht water in gestaan hebben. Of het de bedoeling was om hem in zo'n cisterne te verdrinken, dat weet ik niet. En vergis je niet, die cisternen die zijn soms heel erg groot. Ik weet een hele grote, bovenop het puntje van de berg hoor. Nou, niet op het puntje, net iets eronder dan. Want op het puntje staat het graf van Aaron, zeg maar, dat moskeetje. Maar daaronder heb je toch een enorme vijver, maar het is een cisterne. Nou ja, goed. Soms midden in de woestijn. In de Bijbel heet het een put, een kuil of wat het maar is. En soms leggen ze er een steen op, want vaak zijn die dingen belvormig. En dan heb je nog een klein gat, maar aan de bovenkant leggen ze een steen op. En dan wachten ze op Jacob of een andere krachtpatser om gezamenlijk die steen eraf te halen. Ja. Maar goed. Laten we hem in een deze kuilen werpen. Het neemt niet weg dat hetzelfde begrip, hetzelfde woord ook voor kuil... maar er zijn er nog veel meer voor bron, kuil en wat het maar was. Put, afgrond. Maar dat hetzelfde begrip in de psalmen... nogal dikwijls gebruikt wordt als aanduiding van de dood. Beslot, het gaat om een ruimte, of wat er voor door moet gaan... een ruimte onder de aardbodem... En als het onder de aardbodem is, dan is het Sheol. Dan is het hel. Graf desnoods. Dat woord wordt hier niet gebruikt. Maar neem niet weg dat dit woord kuil wel degelijk duidt op het dodenrijk. Hades, onderwereld, de dood dus gewoon. Hè. Ruisende kuil heet het bij gelegenheid en modderig slijk. Maar het is gewoon de dood, hè. En dat was ook de bedoeling. Laat ons hem doodslaan en hem in een deze kuilen werpen. En we zullen zeggen, een boos dier heeft hem opgegeten. Zo zullen we zien wat van zijn dromen worden zal. En daarna wordt ons Ruben geïntroduceerd. Nou ja, die was al geïntroduceerd. Bij zijn geboorte natuurlijk, omdat hij de oudste zoon was van Jacob en Lea. De eerste zoon van Jacob, daarom heet hij ook zo, hè, Ruben. Want Ru is Ra en dat betekent zin. En Ben is een zoon, dus het woord zie een zoon. En voilà. En waarom het...
Een vis.
Een vis, ja. En waarom het Frans bovenkomt, ik deed echt niet met opzet. Maar dat Frans bovenkomt, zal ik u zo vertellen. Ja, want er is een goede reden voor. Zie je zo'n oudste zoon van Jacob en Lea... en dus de natuurlijke eerstgeborene... en naar de mensen, naar het vlees en naar de dat, adat. Naar het gewoonterecht, degene die onder de broers de hoogste in rang is... en dus verantwoordelijkheid draagt. U weet wat het is, hoogste in rang en verantwoordelijkheid dragen? Dat zijn begrippen van... Weet eens van voor de oorlog, zuster. Dat was van heel vroeger, maar dan hadden we dat in Nederland ook. Oudste in rang en verantwoordelijkheid dragen. Dat is allemaal afgeschaft. Maar toen maar weer, hè. Maar je zou die dingen niet onderschatten. Hij was verantwoordelijk, feitelijk. Nou is dat enigszins vervelend dat het Ruben was. Dat vond pa trouwens ook, Jacob. Want toen het één keer zover was... En Jacob de erfenis moest uitdelen en dat soort dingen meer. Toen kwam dus eerst Ruben in Genesis 49. Ruben, gij zijt het. Maar hij was het niet. Want in Genesis 48 had vader Jacob in het geheim, dat wil zeggen, er waren al die broers niet eens bij... had hij het eerstgeboorterecht over het hoofd van Jozef heen... al gegeven, notabene, aan... Efraïm, dus het was ook nog over het hoofd van Manasse heen, min of meer. Maar in ieder geval, het eerste geboorterecht was al gegeven, laten we zeggen, aan Jozef. Dat is in ieder geval de Bijbelse interpretatie van wat er in Genesis 48 gebeurde. Want in 1 Kroniek 5 of zo, vers 5, 1 Kroniek 5, staat dat ook gewoon. Hè? Maar het eerstgeboorterecht was van Jozef. Juda werd machtig over zijn broederen, maar het eerstgeboorterecht was van Jozef. En zo is het maar net. En toen dus, dat is Genesis 48, waar Jacob dan dat eerstgeboorterecht aan Jozef geeft... en over Jozef heen aan Manasse, waarbij Manasse en Efraïm verwisselt... en dan zegt, nou ja, zij samen eigenlijk, maar Efraïm wordt de belangrijkste... En Efraïm en Manasse, de beide zonen van Jozef, zijn beide verantwoordelijk. Zijn beide die eerst geboren, maar het grote gewicht ligt bij Efraïm. En daarachter Manasse, die zal ook groter worden, groot worden, maar niet zo groot als zijn broer. En via Jozef duid je dus op Efraïm en Manasse in die volgorde. Maar goed. Maar toen dus Jacob zijn zonen zou zegenen... Toen riep hij Ruben en zei... Nog, ik kan best zo goed even een paar bladzijden omslaan, want het is Genesis 49. Toen zei hij... In vers 3... Ruben, gij zijt mijn eerstgeborene. Mijn kracht en het begin mijner macht. De voortreffelijkste in hoogheid en de voortreffelijkste in sterkte. Nou, dat is mooi. Maar, snelle afloop als der wateren. En dit is minder mooi. Want dan weet, dat betekent zo ongeveer dit. Dat die kracht van Ruben en die hoogheid van Ruben en dit voortreffelijke van Ruben enzovoort. Dat er wel is, maar als het er is, is het maar van korte tijd. Het verdwijnt meteen weer. Snelle afloop als der wateren. Heb u dat nog? U weet wel. Dus, dat beschrijft iemand die heel enthousiast is en enthousiast ergens aan begint en dan meteen daarna zegt, oh, laat maar zitten eigenlijk. En dan wegloopt. Nou ja, dat is voorgezegd. Want ik heb het niet met u gelezen, maar u hebt waarschijnlijk zelf al wel, hoop ik, in Genesis 37. Ruben bemoeit er zich mee en hij zegt, laten we hem niet doden, maar laten we hem gewoon in die kou werpen. Kun je later altijd nog zien. Dat wil zeggen, hij begon politiek te bedrijven en zo. Nou ja, laten we hem in die kou werpen. Dan misschien. En daarna dat doen ze dus ook. En daarna wordt Jozef door de rest van de broers, wordt hij verkocht, nee, onder leiding van Juda, verkocht aan de Midianitische Ismaëlieten, dan wel Ismaëlitische Midianieten. En daarna verschijnt alsnog Ruben ten tonele. En ziet, zo was Jozef niet in de kuil en toen scheurde hij zijn klederen. Dat is 37 vers 29. Dat wil zeggen, Ruben nam een initiatief. Er werd ook gehoor aangegeven, maar daarna was Ruben weg. Waarschijnlijk ook letterlijk. Maar goede ideeën, maar als het komt op de uitvoering daarvan en als het gaat om betrouwbaarheid, nee, dan is hij er niet. Dan gaat het fout. Ja. En dat is wat Jacob zegt in Genesis 49, vers 4. Snelle afloop als der wateren. Dan is er ineens veel water, maar je kijkt even niet of je let niet op en hup, het is weg. He? Dat is wat het betekent. En dus staat er meteen achter, gij zult de voortreffelijkste niet zijn. Want dan af en toe zo'n piek hebben we niks. Het gaat om betrouwbaarheid. U weet wel, hè? Het is de hele verkeerde tijd van het jaar, dus hoe ik erop kom, weet ik niet. Maar onder die wielrenners heb je dus in principe twee verschillende, onder alle atleten trouwens, heb je twee verschillende soorten. De ene, dat zijn de sprinters. Die kunnen vlammen, kunnen ongelooflijk hard fietsen, maar voor betrekkelijk korte tijd. En daarna fietsen ze weer wat langzamer. En dan kunnen ze ineens weer een eentje hard fietsen. Dat gaat bij met pieken. En je hebt ook van die lui die zetten aan en die komen langzaam op gang. Maar als ze eenmaal op gang zijn, zijn ze ook niet meer te stoppen. De zogenaamde steers. Die hebben ook andere soorten spieren, heeft men mij uitgelegd. En dat heb je onder de schaatsers en dat heb je onder de hardlopers en dat soort dingen. Nou, Ruben hoort bij de lui, die kunnen even vlammen. Dus die rijden een sprintje op de baan. Dat is een rondje of 5, denk ik, hooguit. En dan is de wedstrijd al afgelopen. Even kort. Maar een zesdaagse rijden zit er niet in. Hè? Ja, gevolgd tot zover. Ja. Nou, Ruben, zijn die pieken, maar daar heb je niks aan. Ik zou bijna over geluidstechniek gaan spreken. Dan heb je hetzelfde verschijnsel. Er zitten van die harde pieken in het geluid. En als het harder wordt, wordt de hele installatie overstuurd. Wordt het schor, dus dat wil je niet. En dan zet je het zo hard mogelijk, maar dan nog is het gemiddelde veel te zacht. Er zitten al die pieken in. Dus wat je dan doet, is die pieken terugbrengen via gewoon een automaat, een compressor of limiter. Haal je die pieken eruit, dan kun je daarna het hele gemiddelde omhoog krikken. Heb je dat? En die jongens die reclame maken voor de radio en voor de televisie, die halen alles wat maar omhoog beweegt weg en maken het vlak, zodat je een streep krijgt. Dat is heel vlak. En daarna kunnen ze het dus heel hard zetten. En dat is het dan ook. Zodat als na de reclame komt, weet je meteen, want je moet meteen een geluid terugdraaien. Maar als je gaat meten hoe hard het is, pieken, helemaal goed, dus er mankeert niks aan. Maar als je meet het gemiddelde, ja, dan is het dus veel te hard. Nou ja, doe maar. Nou, heb ik nou voldoende uitgelegd? Ruben is goed in de pieken, maar daar blijft het ook bij. Hij is dus in werkelijkheid onbetrouwbaar. Hij is dus ook opvliegend, dus de negatieve kant ervan. Maar ook enthousiast voor het een of het ander enzovoort. Maar het maakt hem onbetrouwbaar om de naam van de familie te dragen doorheen de geschiedenis. Zoek het woord zoon maar eens op in een echte Bijbelse encyclopedie. Dan staat erbij, hij is de bouwer, want dat is wat het woord ben, zoon betekent, de bouwer, in de eerste plaats van de familienaam. En zo is het. Maar Jacob, die zelf die naam droeg en hem door moest geven, want zo werkt dat van bovenaf, die zegt, ja jongen, maar je bent onbetrouwbaar. Ik kan er niet van op aan. Dus jij wordt het niet. En er komt nog wat anders bij. Hij nam het met de goede zeden ook niet zo nauw. En onder goede zeden weet u wat ik daaronder versta. Namelijk wat iedereen daaronder verstaat. Hè? Toch? Ja. Gij hebt uw vaders bed beklommen. En nou ja. En toen hebt gij het geschonden. Dat deed voor mij de emmer... Die druppel deed de emmer voor mij overlopen, zegt hij. Hij heeft mijn bed beklommen. Dat was dan meteen het laatste woord. En ik kan niet nalaten te zeggen dat, nou ja, we vinden dat hier in de actie van Ruben gedemonstreerd. De eerste actie die we eigenlijk van Ruben tegenkomen in de Bijbel. Maar Ruben en zijn afstammelingen vinden we in hoge mate... Dominant heet dat, onder de Franken. Dat wil zeggen in Frankrijk. En wij weten het dan precies. Ik weet niet of dat nog mag, maar de... Ja, broeder, ja, dat heet de Franse slag. Ja, dat heet de Franse... Ze doen iets met de Franse slag. Ze doen het wel, maar zo halfslachtig. En dan laten ze er weer bij zitten. Ze hebben een hele grote mond. Die Fransen altijd gaan trouwens, ja sorry. Ze hebben grote initiatieven, maar ze voelen zich ook altijd gepasseerd. Ze zijn altijd verontwaardigd. Je moet ook, als je daar bent, moet je hun taal spreken enzovoort. Want anderen willen ze niet verstaan. Zij zijn de norm, weet je wel. Ze lezen de hele wereld de les. Iemand zei, ja dat is in Nederland ook zo. Ze zeggen, ja dat klopt, maar een groot deel van Nederland wordt bevolkt inderdaad door Franken. Hoewel het hoofdzakelijke deel is van onder de rivieren van oudsher. Maar toen maar weer. Maar dat heet zo, de Franse slag, onbetrouwbaar. En inderdaad, met de goede zeden neemt men het ook niet zo nauw. Wat wil je dat nog? Nou, dat is Ruben. En dat is na te speuren. En wat ik nu vertel, ja, dat is gewoon vervulling van profetie. Eigenlijk ook, hè. Wat dacht u van niet? Nou, dan wil ik het u wel even voorlezen. Nog, dan gaan we pauzeren. Ja, want ik was in Genesis 49. Want ik heb vers 1 overgeslagen. Daarna riep Jacob zijn zonen. Dat wil zeggen, nadat hij eerst die zonen van Jozef gezegend had. Het eerste geboorterecht had gegeven. Daarna riep Jacob zijn zonen en zeide, verzamelt u. Ik moest allemaal bij elkaar komen. En ik zal u verkondigen hetgeen u in de navolgende dagen wedervaren zal. In de eerste plaats, ze hebben zich ook daadwerkelijk verzameld in de navolgende dagen. Want ze zijn allemaal langs verschillende routes hier naar Noordwest-Europa gekomen, om zo te zeggen. En wat betreft de navolgende dagen, ik hoop dat u een paar andere vertalingen in de buurt hebt. Om dat na te kijken, want u moet mij niet altijd geloven natuurlijk. Ja, als je het na kunt kijken, moet je dat vooral doen. De uitdrukking betekent gewoon, die komt vaker in de Bijbel voor en wordt nooit vertaald met navolgende dagen. Hij wordt vertaald met de laatste dagen. En het is de vaste uitdrukking voor nieuwtestamentische tijd. Als onzeker is op welke dagen het slaat, slaat het op nieuwtestamentische tijd. Dat wil zeggen de dagen van na handelingen, om zo te zeggen. Het is niet voor niks dat je daar naar die grote volksverhuizingen gehad hebt. Die volkeren hebben zich verzameld. En in de dagen sindsdien worden deze dingen vervuld die hier in Genesis 49 over de stammen van Israël. gezegd worden. Nou, een beetje ervoor ook, want het volkskarakter verandert niet. Maar het gaat speciaal om onze tegenwoordige tijd. Maar goed, wie Ruben is, wordt ons dus in het voorbijgaan geïllustreerd. En het zou je ook duidelijk moeten zijn dat de eerste opponent van Jozef hier zou moeten zijn, Ruben. Want als er verder niks gebeurt, zal ik maar zeggen, als Jacob zijn mond houdt, dan wordt Ruben dus als de oudste, volgens het gewoonterecht, wordt hij de eerstgeborene. En nu het ernaar uitziet dat Jacob Jozef tot eerstgeborene zou stellen, ongeacht de houding van Jacob of dat het gaat om de dromen van Jozef, maar nu het ernaar uitziet dat Jozef de eerstgeborene zal worden, is de eerste die daarmee bedreigd wordt in zijn belangen, is uiteraard Ruben. En hij lost het dus maar half op. En daarna ben ik geneigd te zeggen, nou ja, een groot deel van de geschiedenis van de eindtijd, ik bedoel, sinds die laatste dagen van Genesis 49 en al die andere profetieën zijn aangebroken, wordt gekenmerkt door strijd tussen Ruben en Jozef nog steeds. Want die hebben nog steeds gestreden om de hegemonie. Want Jozef wordt natuurlijk eerst vertegenwoordigd in Efraïm en daarna in Manasse. En dat is achtereenvolgens Groot-Brittannië en de Verenigde Staten van Noord-Amerika. Ja, die zijn van latere datum, maar vooruit. Maar die strijd tussen Engeland en Frankrijk, ja mensen, hè? Daar speelde wat in, hoor. Want wij kennen de Zesdaagse Oorlog en de Dertigjarige Oorlog. Dat was trouwens tussen Ruben en Gad. Maar goed. En dan hebben we nog de Tachtigjarige Oorlog. En dan denk ik, dat is lang, maar we hebben ook nog de Honderdjarige Oorlog. En die was tussen Ruben en Efraïm. Ik heb het nog nagevraagd aan Sjaan. Aan Sjaan Dark, bedoel ik. Sorry. Dat ging tussen Engeland en Frankrijk, die elkaar altijd betwist hebben. Waarbij de Engelse koning altijd meende rechten te hebben op de Franse troon. Waarbij de Fransen altijd meende rechten hebben op de Engelse troon. En uiteindelijk heeft een deel van die Fransen dan ook inderdaad weer Brittannië veroverd. Dat was de laatste verovering van Brittannië trouwens. Het is daarna nooit meer iemand gelukt. We hebben het over de Normandiërs. Maar goed, doet nou verder niet zoveel ter zake. Maar ik heb het gewoon over de wedijver tussen Frankrijk en Engeland. En dat zijn gewoon twee broers die elkaar naar het leven staan, zal ik maar zeggen. Of elkaar het licht in de ogen niet gunnen. Of, nou ja, het zijn broers, dus het bloedkruid waar het niet gaan kan. Maar in vrede samenleven is heel moeilijk. Hetzelfde geldt voor Ruben naar Manasse toen, dus naar de Verenigde Staten. Kijk de geschiedenis maar naar hoe die verhoudingen altijd geweest zijn. En je herkent het ogenblikkelijk. Nou, dat is waar het dus inderdaad over gaat. De positie van al die zonen van Jacob met hun eigen karakter en hoe ze zich onderling gedragen, enzovoorts. En wat hun kenmerken zijn. Dat wordt later in de Bijbel ook uitgewerkt via de zonen weer van deze, dus de zonen van Jacob, de kleinzonen van Jacob, want die worden opgezond en die worden genoemd ook als stamvaders van volken, staat tot vervelens toe in de Bijbel, uitgebreid, waarvan nooit iemand weet wat je daarmee moet, maar het antwoord is, je moet er wel mee, want het wordt gewoon vervuld in de loop van de geschiedenis. Het is bepalend. Zie? En hier herken je dit dus ook. Ja, Ruben. Maar ja, Ruben zou altijd zo blijven. Kan hij er wat aan doen? Ik verwijt het toch niet. Hij kan er waarschijnlijk weinig aan doen. Het is zijn aard, er zit niet meer in. Mag dat alsjeblieft? Heb je kinderen, zuster? Met je kinderen heb je dat ook, hè? Het is zijn aard, er zit niet meer in. Moet je niet te gauw zeggen, hoor.
Mag ik
Ja, natuurlijk. Nou, van jezelf dan? We zijn allemaal kind geweest. Op een gegeven moment kom je ook aan het punt dat je zegt, nou, dat was het, meer zit er niet in. En als je verstandig bent, accepteer je dat. Niet te vroeg, niet te vroeg, niet te vroeg. Maar als je verstandig bent, accepteer je dat een keer een beetje waar je grenzen liggen. Dan ben je volwassen. Volgroeid, volwassen. Op het moment dat er geen groei meer is. En dat je beseft dat dat het geval is. En dat je moet leren leven met wie je inmiddels bent. Dat is het dan. En dat is de kunst van het leven als je het mij vraagt. Ik beschouw het niet als negatief. Ik beschouw het als zeer positief. Voor als je tenminste werkelijk de waarheid zoekt. En niet hoogmoedig door het leven gaat van... weet je wel, het moet meer. Dat moet helemaal niet. Er is gewoon niet meer. En je zal er vergenoegd mee zijn, heet dat in de Bijbel. Dus ik heb er ook niet zoveel problemen mee. Ruben is nu helemaal zo. Hij moet eigenlijk blij wezen dat hem dat eerstgeboorterecht niet gegeven is. Die taak zou voor hem te zwaar geweest zijn. Dat bedoel ik. Vers 21. Ruben hoorde dat en verloste hem uit hun hand. En hij zeide, of door te zeggen, laat ons hem niet aan het leven slaan, maar hem levend in de put gooien. Daar komt het op neer, hè? Ook zeide Ruben tot hen, vergiet geen bloed, werpt hem in deze kuil die in de woestijn is en leg de hand niet aan hem, opdat hij hem uit hun hand verloste om hem tot zijn vader weder te brengen. Maar ja, snelle afloop als der wateren, dan had hij beter op moeten letten, maar dat deed hij niet. Dus staat er, en het geschiedde als Jozef tot zijn broederen kwam, zo togen zij Jozef zijn rok uit, de veelvervige rok die hij aan had, die eigenlijk de uitbeelding was van zijn veronderstelde, dan wel toekomstige eerstgeboorterecht. En ze namen hem en wierpen hem in de kuil, doch de kuil was ledig. Er staat gewoon, en de kuil was ledig. Er was geen water in. Waarmee die kuil nog meer een beeld is van de dood, uiteraard. Want water kan nog altijd een beeld van leven zijn, eventueel. Maar een beeld van de dood is het zeker. Daarna zaten zij neder om brood te eten en hieven hun ogen op en zagen en ziet. Een reisgezelschap van Ismaëlieten kwam uit Gilead. Dat wil zeggen, dat was van over de Jordaan eigenlijk. Het is de bekende karavaanroute overigens. En die weg die loopt tot vandaag langs Dothaïm, want zo heet het tegenwoordig. Iets ten zuiden van de Karmel. Een reisgezelschap van Ismaëlieten kwam uit Gilead en hun kemelen droegen specerijen en balsem en mirre reizende om dat af te brengen naar Egypte. Het is wel aardig, want de stam van Ruben woonde later in Gilead. Ja. Kemelen, ja, dat is kamelen, ja. Kemelen, ja. En het waren Ismaëlieten. Dat wil zeggen, dat was familie. Want Ismaël was de oudste, maar onterfde zoon van Abraham. Hij had plaats in moeten ruimen voor Isaac. Deze Ismaël. Het heeft dus toch iets met dat eerstgeboorterecht te maken en de blijvende afgunst van degene aan wie het eerstgeboorterecht voorbij is gegaan. Daar hebben we tot in onze dagen problemen mee. Want die hele Arabische wereld is nou eenmaal Ismaëlitisch. Dat is ook in de Koran en zo allemaal vastgelegd. Ze worden geacht Ismaëlitisch te zijn. En ze zijn jaloers op Isaac. Maar dat is de hele westerse wereld, inclusief Juda, uiteraard. En de strijd tussen islam en christendom, of tussen de islamitische volkeren en de van oudsher zogeheten christelijke volkeren, is niet anders dan de strijd van Ismaël tegen Isaac. Die we vele hoofdstukken terug in Genesis al tegenkomen, overigens. Hè? Maar goed, het heeft alles daarmee te maken. Ze kwamen uit Gilead en hun kamelen droegen specerijen en balsem en mirre, reizende om dat af te brengen naar Egypte. Specerijen, balsem en mirre. Met een beetje goede wil is het trouwens drie keer hetzelfde. Want mirre is een specerij en wordt gebruikt om te balsemen. Met name in Egypte, waar ze het hebben uitgevonden. Bij wijze van spreken dan, hè. Want u weet wat ze in Egypte met mirre doen? Mummies maken. Lijken balsemen. Het is heel ingewikkeld. Maar...
Lijken balsemen?
Leg jij eens even uit wat ik nou zei. Doe maar. Dus het is wel heel, heel eigenaardig. Ja, leg het maar even uit. Ja. Want mirre is hetzelfde als mara. En dat is bitterheid. Het is een beeld van de dood, namelijk. Maar niettemin, de balseming heeft tot doel om de werking van de dood dan toch tegen te gaan op een of andere wijze. En men zegt, dat zeiden de Egyptenaren zelf ook, dat de balsemen bedoeld is om het lichaam in stand te houden. Want zolang het lichaam in stand gehouden wordt, wordt het bestaan in het dodenrijk in stand gehouden, is eigenlijk het idee. Dus het heeft toch iets te maken met iets met leven na de dood. Of wellicht zelfs opstanding. Maar toen maar weer. Mirre. Wat brachten die, lui, die andere lui uit het oosten ook alweer? Goud. Wierook. En mirre. Goud is een beeld van eeuwige dingen. Eigenlijk het eeuwig koningschap. Voor zover dat bestaat, maar daar is de uitbeelding van. Wierook is een symbool van priesterschap. Maar mirre, ja, heeft iets met dood en opstanding te maken. En die drie samen zijn natuurlijk een uitbeelding van Christus. Degene die de dood overwon en daardoor gesteld is in een eeuwig koningschap en priesterschap. Goud, wierook en mirre. Maar goed, het werd hier naar Egypte gebracht. Reizende staat er om dat af te brengen naar Egypte. Want als men naar Egypte gaat, heet dat altijd afdalen. Men trekt op naar het beloofde land of naar Jeruzalem, maar men daalt af naar Egypte. En dat is niet voor niks. Je zult zeggen, dat heeft te maken met Noord en Zuid. Dan moet ik u zeggen, dat kan wel, maar op de kaarten vroeger was het anders georiënteerd. Hè? Had men Noord en Zuid niet boven en onder. Dus ja, het komt niet helemaal uit. Nee, dat is zo. Die oriëntatie van die kaarten is betrekkelijk recent. Ja. Maar goed. Dat is het probleem met de oude kaart. Je moet altijd eerst uitzoeken waar het noorden is. Dat is heel lastig. Ja. Dat is zo. Ja. Gewoonlijk oriënteerde. Men oriënteerde, let op het woord. Men oriënteerde. Wat is oriënt eigenlijk? Dat is het oosten. De oriënt. Men oriënteerde zich op het oosten. Daarom heet het oriënteren. Wij oriënteren op het noorden. Maar de tabernakel, weet u wel, en de tempel waren georiënteerd. Waarop hoef je dan niet meer te zeggen? Gericht op het oosten, ja.
En dan is het
ja. Maar er zit achter dat op en af natuurlijk iets anders, hè. In het heilige land in Jeruzalem, dat wordt geacht een verhoogde positie te zijn. Niet geografisch, maar hiërarchisch. En Egypte, ja, dat is de wereld, dat is het laagste eigenlijk ook, hè. Egypte staat trouwens een deel van, stond trouwens een deel van het jaar gewoon onder water. Dus kan je nagaan hoe laag dat was. Ongeveer het Amsterdamse Peil, denk ik altijd. Maar toen maar. Naar Egypte. Toen zeide Juda tot zijn broederen, nu neemt Juda het initiatief en die heeft ook iets met eerstgeboorterecht te maken. En anders wel op de rest van deze bladzij en de volgende, want daar zijn we bij een geschiedenis ineens van Juda. Zomaar ertussendoor, maar als je de profetische betekenis kent, is het niet zomaar ertussendoor, dat hoort hier precies in thuis. Daar zitten we nou net op te wachten. Want u weet hoe het ging met het eerstgeboorterecht. Dat werd gegeven inderdaad aan Jozef en via Jozef aan Efraïm. Maar het werd eerst ontdaan van het priesterschap. Er werd aan het eerstgeboorterecht onttrokken. En gegeven aan Levi, aan de stam van Levi. En als het gebeurt en de zonen van Aaron tot priesters gesteld worden, worden inderdaad de eerstgeborenen in Israël gelost. En hun religieuze verantwoordelijkheid wordt overgenomen, wordt afgekocht. Wordt overgenomen door de zonen van Aaron, de priesters. En ze worden voor dat doel geteld. Het is niet precies hetzelfde aantal, dus het verschil moet financieel bijgepast worden. Dat staat allemaal in de Bijbel. Ja. Zodat je heel goed moet weten, priesterschap is de verantwoordelijkheid van de eerstgeborenen. Maar het wordt van de eerstgeborenen van de stammen van Israël weggenomen en gegeven aan een andere stam, namelijk die van Levi. En dit was nog maar een inleiding, want belangrijker is waarschijnlijk, dat weet ik niet, maar belangrijker is misschien dan dat ook zelfs het koningschap van het eerstgeboorterecht werd weggenomen. Wat helemaal vreemd is. En het werd van Jozef dus weggenomen, van Efraïm weggenomen en gegeven, of van Ruben weggenomen, net wat u wilt. Maar het werd gegeven aan Juda. En dan weet ik wel, zover is het niet, want dat speelt pas een rol in Genesis 48 en 49. Maar hier al vinden we daar verwijzingen naar. Dit zijn de belangrijke lui uit de zonen van Jacob met betrekking tot het eerstgeboorterecht. Ruben zou gepasseerd worden door Jozef. En Ruben zou gepasseerd worden ook door Juda. En die drie vinden we hier dus. Hè. Toen zeide Juda tot zijn broederen, u weet wat er van Juda staat toch, hè? Uit Genesis 49, want ik heb nu net even over Ruben gelezen. Maar dan kan ik net zo goed even lezen over Juda ook. Vreemd genoeg, in vers 8 staat, gij zijt het. Ruben zou het niet zijn, maar van Juda staat in Genesis 49 vers 8... Juda, gij zijt het, u zullen uw broeders loven. Dat schijnt de verwijzing te zijn naar de naam van Juda. Dat is eigenlijk de hand alleen maar, hoor, de jat. Maar er wordt van gemaakt loven in verband met eerbewijzen, handen opsteken enzovoort. En daarom staat er ook meteen, uw hand zal zijn, uw hand, uw jat, Juda, uw jat, zal zijn op de nek uw vijanden. Dat wil zeggen, hij zou zijn vijanden verslaan, overwinnen. Voor u zullen zich uw vaders zonen nederbuigen. Terwijl we daar straks gelezen hebben, nee, vorige keer, dat die vaders zonen zich zouden nederbuigen voor Jozef. Dus dan krijg je een probleem. Maar goed, daar hebben we het nog wel over. Voor u zullen zich uw vaders zonen nederbuigen. Juda is een levenwelp. Gij zijt van de roof opgeklommen, mijn zoon. Hij kromt zich, hij legt zich neder als een leeuw, als een oude leeuw. Er worden hier drie verschillende woorden voor leeuw gebruikt. Eerst levenwelp en dan leeuw en dan oude leeuw. Wie zal hem doen opstaan? Niemand kan hem verdrijven. Wat dacht hij van uitroeien? En wat geïmpliceerd wordt, is dat velen zullen proberen om die leeuw te verdrijven. Anders hoef je niet te zeggen, wie zal hem doen opstaan? Toch? Dat is net als met Kaïn. Die zegt, iedereen die me vindt zal mij doden. De heer zegt, nee, dat zullen ze nou juist niet. Maar Kaïn is een beeld van het Joodse volk in de verstrooiing. Ja. Wie zal hem dan opstaan? En dan in gewone stellende taal. De scepter zal van Juda niet wijken. Impliciet dus koningschap. Nog de wetgever van tussen zijn voeten. En zoek het woord wetgever maar op in de Statenvertaling. Je zult zien dat het de betekenis heeft van koning. Saul wordt ook zo genoemd trouwens. Koning Saul, later. De scepter zal van Juda niet wijken. Hetgeen dan weer betekent dat wij erop bedacht moeten zijn dat op een of andere wijze wellicht die scepter van Juda toch zou verdreven worden. Anders hoef je niet te zeggen, de scepter zal van Juda niet wijken. Dat is hetzelfde als die leeuw. Wie zal hem doen opstaan? Blijkbaar zijn er dus die proberen hem te doen opstaan omdat hij wegloopt, omdat hij verjaagd wordt of zo. En de scepter zal van Juda niet wijken betekent dat die dreiging er dus wel is. Maar het zou niet gebeuren. Nog de wetgever van tussen zijn voeten. Totdat Silo komt. U weet hoe het is met die koningen. Die zitten op een troon en hebben een voetbank. En in de Bijbel komt het vele malen voor. Vooral in verband met de Messias. De leeuw uit de stam van Juda. Ja. Aarde, de voetbank zijn er voeten. Of zijn vijanden tot voetbank enzovoorts. En die scepter zal van Juda niet wijken totdat Silo komt. Maar Silo is ook uit Juda, nog steeds Juda. En daarna is ook de dreiging er niet meer dat die scepter verdwijnt. Want hoe je ook Silo probeert te verklaren, wat het voorstelt, daar is geen twijfel over. Nooit geweest, bij niemand. Het slaat op de Messias. De enige vraag die overblijft is, maar waarom heet hij dan Silo? Ja, maar daar zit een heel lang verhaal aan vast. En of dat allemaal klopt, weet ik ook niet. Maar dat begin ik dus ook niet aan. Bovendien, we zijn aan dit hoofdstuk nog lang niet toe. Dus ik vind het ook niet nodig. Maar het is onomstreden. Dit moet de Messias zijn, dat kan niet anders. En de Messias heeft vele namen. En een daarvan is Silo. Verwant aan Shalom overigens en Salomo enzovoorts. Hè. Lijkt mij voorlopig wel genoeg. En dezelfde aan hem namelijk zullen de volken gehoorzaam zijn. En blijkbaar niet alleen de volken Israëls, dat is een volstrekt bijbelse uitdrukking. Bovendien Abraham zelf zal worden tot vele volken. Dus je kunt onder volken verstaan Israël. Maar we weten uit de rest van de Bijbel dat het veel meer is. En dat het alle volkeren der aarde betreft. Uiteraard. Want de erfgenaam van Juda is uiteindelijk de erfgenaam van David. Maar ook die van Adam. En dus de rechtmatige koning over alle volkeren. En hij zal dan ook beter genoemd worden koning der koningen. En zo wordt hij ook genoemd. Dus dat mag allemaal niet te moeilijk zijn. Enige probleem dat we er nog bij hebben, bij dit soort uitspraken leg ik nu vast voor u neer. We hebben het er later over. Er staat niet, de scepter zal van David niet wijken. Er staat, de scepter zal van Juda niet wijken. En wij weten dat David de scepter kreeg. Ik bedoel het overdrachtelijk, net zo overdrachtelijk als die hier staat. We weten dat David vannacht van de schapen vandaan gehaald werd en gepromoveerd werd van Gods wegen tot koning. We denken de eerste koning uit Juda over Israël. Maar waarom staat er dan de scepter zal van Juda niet wijken? Want hoe zit het dan met de tijd van Juda tot aan David? Daar heb je er nog één. Maar goed, dat is meer het onderwerp van het volgende hoofdstuk. Genesis 38, namelijk. Dus daar hebben we het nog over. Maar het punt is dat hier Juda ten tonele gevoerd wordt. En dat ik meteen vooruitgrijp is opdat u zou weten welk gewicht er aan Juda hangt. Dat van koningschap. Al wist hij dat nog niet, al werd het hier nog niet gezegd. Maar die dingen werken nou helemaal ook met terugwerkende kracht, hè? Bovendien, als je de tweede keer je Bijbel leest, dan ben je dat al tegengekomen, dus dan weet je dat, hè? Juda. Maar wat doet hij? Want hij zou ook verantwoordelijkheid moeten dragen, eigenlijk. Maar hij doet het precies verkeerd. Hij zegt tot zijn broeder: wat gewin zal het zijn dat we onze broeder doodslaan en zijn bloed verbergen? Je mag niet meer zeggen dat dat toch een beetje Joods klinkt, eigenlijk. Zo van, ja, dat kunnen we nou wel doen, maar daar verdienen we niks aan. Wat schuift het? Het schuift niks. Dus als we er nou nog even wat aan verdienen ook, dan verkopen we hem gewoon. Komt en laat ons hem aan deze Ismaëlieten verkopen. En onze hand zij niet aan hem, want hij is onze broeder, ons vlees. En zijn broeders hoorden hem. Dat wil zeggen, gaven hem gehoor en deden wat Juda zei. Later staat, Juda werd machtig onder zijn broederen, maar hier was hij dat kennelijk ook al. Hoe dan ook, hij is verantwoordelijk voor de verkoop van Jozef naar Egypte. Die gedachtegang vind je in het Nieuwe Testament net zo goed, want er is iemand die net zo heet en hij verkocht. Nou, niet Jozef, maar wel de zoon van Jozef. En we hebben het over Judas dus. In beide gevallen, ja, het gaat om het Joodse volk. Die terwille van eigen gewin zich ontdeed van de Messias. Maar zo was Caiaphas ook. Voor zijn eigen gewin. Wij willen dit volk houden en daarmee onze eigen, hoe heet dat? Onze eigen privileges, onze eigen positie. En dus moeten wij van Jezus af. Niet de mensen hebben hem wel gedood, maar laat u dat niet dwars zitten, zei Petrus. Want die zei, maar God heeft hem opgewekt. Oké, doe maar weer. Was hij nou dood of niet? Nou ja, voor vader Jacob wel. En zo wordt het hele verhaal ook voorgesteld. Als reëel. In werkelijkheid, hij was niet dood, hij leefde. Maar hij was ergens anders. Let nog even op dat het heten Ismaëlieten, uit vers 25... In vers 27 heten zij ook Ismaëlieten. En Ismaël was de oudste zoon van Abraham. En eigenlijk de natuurlijke eerstgeborene. Heb je dat? Ja. Het gaat allemaal over eerstgeboorterecht. En dan heb je nog vers 28. Als nu de Midianitische kooplieden voorbij togen. En dan moet ik weer grijnzen. Want ja, toen heeft men dus uitgevonden dat Jozef twee keer verkocht is geworden. Eerst aan de Ismaëlieten. En toen kwamen er weer Midianitische kooplieden voorbij. De Ismaëlieten verkochten hem meteen door aan de Midianieten. En die hebben hem toen uit de kuil getrokken. Maar zo zit het niet. Het punt is gewoon dat die Midianieten dezelfde zijn als deze Ismaëlieten. Dat kan. Dat heeft iets met afstamming te maken en kennelijk zijn de Ismaëlieten verwant geraakt aan de Midianieten. Maar de Midianieten stammen af van, nou wie weet het, van wie stamt Midian af? Ook van Abraham. Ook van Abraham. Van Abraham en Ketura. Na de dood van Sarah, ja. Ja. Dus het is ook een zoon van Abraham. Het is allemaal broedervolken. Zo wordt het er al. Ik moet even kijken of ik dat bij de hand heb. Zo snel. Ja. In Richteren hoofdstuk 8... vinden wij die lui ook weer terug. Want Gideon heeft Israël verlost van de Midianieten. Ik hoop dat u de geschiedenis een beetje kent. En daarna willen ze hem tot koning maken. Want als hij zo goed leiding kan geven en die vijanden kan verslaan, kan weghouden, ja, dan is hij na klassieke maatstaven de geschikte koning. Een beetje koning is aanvoerder van het leger, gaat voorop in de strijd. En dat is het maar, hè. En de regering, de koning, dus is in de eerste plaats verantwoordelijk om alle vijanden van het lijf te houden, om zo te zeggen. Dat is altijd zo geweest. Nu niet meer, hoor. Nu gaat het alleen maar om de centen. Ja. Maar toen maar. Richter 8. Toen zeiden de mannen van Israël tot Gideon: heers over ons, zo gij als uw zoon en uw zoons zoon. Ze willen het Gideon maken tot een Gideonitisch koningshuis, hè. Omdat gij ons van der Midian niet een hand verlost hebt. Maar Gideon zei tot hen: ik zal over u niet heersen, ook zal mijn zoon over u niet heersen. De Heere zal over u heersen. Voorts zeide Gideon tot hen: één begeerte zal ik van u begeren. Ze wilden een koning maken, hij had het als eer moeten beschouwen, als beloning. Hij zei: nou, dat gaan we niet doen. De Heer is koning over Israël, maar als ik dan toch een beloning waard ben, geef mij maar een ieder een voorhoofdsiersel van zijn roof. Want ze hadden gouden voorhoofdsierselen gehad, die Midianieten. Voor zover wij weten waren dat maantjes, gouden maantjes. Zoals wij ze kennen uit de islam. Jawel, dat komt nog in de Bijbel voor allemaal, hoor. Of staat het er hier niet bij? Ze hadden gouden voorhoofdsiersel gehad, terwijl zij Ismaëlieten waren. Wie? Midianieten. Nou, dat bedoel ik. Ja. Zijn die Arabische volkeren Ismaëlitisch of zijn ze Edomitisch?
Ja, het is
ook
familie.
Het is familie. Ja, het is door elkaar gaan lopen, zal ik maar zeggen. En je weet wat daarvan komt.
We waren geen eerstgeborenen.
Het was gemengd zwemmen en je weet meteen dat. Nou goed, laat maar zitten. Zij hadden zich vermengd, dat is wat het is. Nou goed, dan terug weer naar Genesis 37. Ze werden verkocht naar Egypte voor 20 zilverlingen deze keer. De Heer werd verkocht voor 30 zilverlingen. Ik weet ook niet waarom dat verschillend is. Het zal wel devaluatie geweest zijn, weet ik veel. Ja. Als het niet meer is dan dat in zo'n lange tijd, dan mag je blij zijn. Ja. Die brachten Jozef naar Egypte. Als nu Ruben tot de... Er komt Ruben. Als nu Ruben tot de kuil wederkeerde, ziet, zo was Jozef niet in de kuil, toen scheurde hij zijn klederen. Ja, maar dan is het te laat. Kijk, dat is de Franse slag. Ja. Ja. En hij keerde weder tot zijn broeder en zei: de jongeling is er niet en ik, waar zal ik heen gaan? Dat is helemaal op zichzelf gericht. Toch? Toen namen zij Jozefs rok en zij slachten een geitenbok en ze doopten de rok in het bloed en ze zonden de veelvervige rok en deden hem tot hun vader brengen en zeiden: deze hebben wij gevonden, bekend toch of deze uw zoons rok zij of niet? Nou ja, en hij bekende hem en zei: het is mijn zoons rok. Een boos dier heeft hem opgegeten, voorzeker is Jozef verscheurd. Toen scheurde Jacob zijn klederen en legde een zak om zijn lenden. Dat is het teken van rouw, hè. En hij bedreef rouw over zijn zoon vele dagen. En al zijn zoon en al zijn dochteren, mag aannemen dat dat schoondochteren zijn, maar maakten zich op om hem te troosten, maar hij weigerde zich te laten troosten en zei: want ik zal rouwbedrijvende tot mijn zoon in het graf nederdalen. Alzo beweende hem zijn vader. Dat wil zeggen, Jozef was blijkbaar van het toneel verdwenen en zag eruit dat van dat eerstgeboorterecht, zal ik maar zeggen, niks terecht zou komen. Hè? En wij leven inderdaad in die laatste dagen. En gek genoeg, er wordt altijd gedacht dat er van het eerst geboorterecht van Jozef niks terecht gaat komen, omdat die dood is Want tien stammen, onder aanvoering van Jozef dus, Ephraim en Manasse, zijn immers verdwenen, zegt men, in de Assyrische ballingschap. Nou ja, daar ben je het spoor dus al bijster eigenlijk. Maar goed, zijn verdwenen in de Assyrische ballingschap. En die zijn daar geassimileerd of verdwenen of uitgestorven of weet ik veel wat. En er komt dus niks meer van terecht. Nou ja, en als men dat niet zegt, omdat het ook wel wat erg ver gaat, dan zegt men, nou ja, die zijn samen met de Joden later uit de ballingschap teruggekeerd van achter de Eufraat enzovoorts. Maar ja, dan komt er dus ook niks terecht van die specifieke positie van eerstgeboorterecht van Jozef. Dat verdwijnt dan van de bladzijde van de Bijbel. En als die redenering toch eigenlijk ook niet kan, vindt men uit dat heel dat eerstgeboorterecht niks betekent. Nou ja, het betekent alleen dat Jozef twee stammen gekregen heeft uit Ephraim en Manasse. Want dan krijgt Jozef een dubbel deel, krijgt hij twee stammen en dat was het dan. En daarna is er niks meer. Is dan weer het idee. En die kan ook al niet, omdat het eerstgeboorterecht in werkelijkheid, in de praktijk bedoel ik, over het hoofd van Jozef gegeven werd. En Ephraim heeft hij dan ook weer twee stammen gekregen in Israël. Kortom, je komt daar natuurlijk nooit mee weg. En dan heb ik het nog niet eens over de profetieën. Dat wil zeggen, eerst de psalmen, maar daarna ook de gewone profetische boeken, waarin wel degelijk over de toekomst van Jozef wordt gesproken. Expliciet. Enzovoorts. Dus kortom, er zit nog een heel verhaal aan vast. Maar dat Jozef op een of andere wijze van het toneel verdwijnt, zoek raakt, dat is zo. Maar als men hem terugvindt, blijkt hij toch wel erg dominant geworden te zijn. En blijkt hij wel degelijk heerschappij te hebben. En in het bijzonder ook over zijn broers. Kwestie van leven en dood. En dat wordt zo in de diverse hoofdstukken die hierna volgen uiteengezet. Hoewel wij in hoofdstuk 38 eerst nog ingaan op de positie, niet eens van Ruben, want die doet er verder niet toe. Maar wel die van Juda, want die doet er wel toe. Want de drie functies zijn eerstgeborene, koningschap en priesterschap. Ongeveer in die volgorde. En hier gaat het over Jozef met zijn koningschap, maar hoe zit het met Juda? Want aan die wordt koningschap beloofd. Nou ja, en dat wordt dan nader toegelicht hier in een tussengeschoven hoofdstuk, hier in hoofdstuk 38. Maar daarover hebben wij het weer de volgende keer. Wij zullen de Heer danken voor deze avond. Wij danken u, Vader in de hemel, voor uw profetische woord, voor deze oude geschiedenissen die in zo hoge mate profetisch zijn voor de rest van de wereldgeschiedenis en bijzonder ook van deze late of laatste dagen. Wij danken u dat u ons wilt leiden in heel uw waarheid en dat we door die waarheid bevrijd worden, inderdaad, en in de vrijheid mogen staan, maar dat we inderdaad door die waarheid ook veranderd worden, omdat die waarheid, wonend in onze harten, ons verandert naar de inwendige mens en ons gelijkvormig maakt aan het beeld van uw Zoon. Dat is wat u in uw woord hebt geopenbaard. Dat is wat wij tot ons mogen nemen en het is waaruit wij mogen leven, ook in onze tegenwoordige tijd. Wij danken u daarom dat u ons getrokken hebt uit een duistere wereld, ons gerechtvaardigd hebt, niet op grond van onze verdiensten, maar op grond van en uit de rijkdom van uw genade. We danken u dat we daaruit mogen leven en ook vooruit mogen zien, altijd weer, naar die geweldige toekomst die u hebt vastgelegd in uw woord en die vast ligt in de persoon en de werken van onze Heiland zelf. Daarom danken we u dat we dat woord ook vanavond tot ons mochten nemen, dat u door dat woord ook krachtig in ons wilt werken, opdat u ons bekwaam zou maken om niet alleen uw kinderen te zijn, maar ook om te delen in het zoonschap van onze Heiland zelf. Wees u dan ons nabij met uw kracht en genade om Christus wil. Amen.